Dit is de Unotopia Wijnpodcast. Een podcast die niet gaat over wijnproeven, dure wijnen of wijnkopen, maar wel over de geschiedenis van wijn. Een podcast voor iedereen die wijn lekker vindt en iets meer wil weten over hoe het allemaal zover gekomen is met die wijnstreek, dat type wijn, die specifieke druif of die bijzondere wijnmaker. Welkom bij de Unotopia Wijnpodcast. In deze podcast hebben we het over de geschiedenis van Rioja. En misschien ook een klein beetje over de toekomst, wie weet. Rioja dus, en sommige Nederlanders zeggen Rioja. Maar ja, het is niet Rioja. Nee, het is Rioja. Rioja, noorden van Spanje. En zoals zoveel gebieden in het zuiden van Europa, stonden natuurlijk hier ook ten tijde van de Romeinen reeds wijnstokken. Ja, die Romeinen die hebben hun wijnstok een beetje overal in het zuiden van Europa geplant. Misschien daarvoor ook al. Misschien stonden daarvoor ook al wijnstokken. En zeker ook in de middeleeuwen. Het was toen wel een klein gebied. Je weet dat misschien de Moren hadden vele eeuwen lang de baas gespeeld in Spanje. En dus die vonden de massale consumptie van wijn maar niks. Maar vanaf de late middeleeuwen maakte men hier wijn voor de lokale bevolking. En ook voor de pelgrims. Want de route op weg naar Santiago de Compostela liep zo'n beetje door Rioja. En van al dat stappen hadden de pelgrims natuurlijk dorst en zin in een goed glas wijn. Dus Rioja was in de middeleeuwen de wijn voor de lokale bevolking en de wijn voor de pelgrims op weg naar Compostela. En over pelgrims gesproken, pelgrims stopten vaak in lokale kloosters. Lokale kloosters waren op dat moment in Europa overal zo'n beetje begaan met wijnbouw. Denk ook maar aan de Bourgogne en in andere streken in Europa. En dus de wijnbouw werd langzaam maar zeker uitgebreid door de geestelijke in de kloosters. En in de jaren 1700 en 1800 kwam de handel met het noorden stilletjes op gang. En werd er naast wijn trouwens ook graan geëxporteerd. Het hele wijngebied van Rioja was nog steeds aan het groeien. De naam van dit gebied is afkomstig van een klein riviertje, een bijriviertje van de Ebro. En dat zijriviertje heet Rio Oja, dus het Oja-riviertje. Rio Oja, dus niet Rio Oja, nee, Rio Oja. Rio Oja, Rioja dus. We zitten zo'n 100 kilometer ten zuiden van Bilbao en de Atlantische kust. Het bovenste deel van de Rioja-streek is bij uitstek een gebied met een zachte lente, een droge zomer en een herfst en wordt dus graag vergeleken met Bordeaux. En net deze link met Bordeaux is een essentieel onderdeel van de geschiedenis van Rioja.
Hola, buenos días, ¿cómo está usted?
We horen hier Paco Hurtado de Amexaga, beter bekend als de Marqués de Riscal. Hij staat voor de geopende deur van een groot wijndomein. En de man die de deur open doet, kijkt hem vragend aan, verstaat hem niet en vraagt Bonjour, qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Want de Marqués de Riscal is namelijk in Bordeaux. Hij is naar Bordeaux gegaan, zoals vroeger soms ook andere Spaanse wijnmakers, om te gaan leren hoe ze daar wijn maken. En hij is daar maanden gebleven bij verschillende wijnboeren in Bordeaux en hij is teruggekomen met tal van nieuwe wijnideeën. Maar zijn belangrijkste inspiratie waren de eikenvaten. Hij had gezien dat men in Bordeaux op basis van Cabernet Sauvignon en Merlot en later ook Cabernet Franc schitterende tanninerijke wijnen maakte. En die werden dus gelagerd, gerijpt in eikenvaten. En terug in Rioja begon hij ook Cabernet Sauvignon en Merlot te planten. En hij maakte er wijnen en rijpte ze in eikenvaten, net zoals in Bordeaux. En zijn concurrent, de Marqués de Murrieta, had dat gezien. En hij ging dat ook doen. Hij maakte ook Rioja-wijnen, gerijpt in eikenvaten. En Rioja begon prijzen te winnen. Want de wijnen werden internationaal en vooral door de Engelsen ook langzaam maar zeker bekend. En de reputatie van de streek Rioja begon te stijgen. Lokale wijnboeren zagen dat, maar lokale wijnboeren hadden niet altijd de mogelijkheid om naar Frankrijk te gaan en hadden zeker niet het geld om hun wijnstokken te rooien en te vervangen door Cabernet Sauvignon en Merlot. Dus wat deden die wijnboeren? Die wijnboeren die dachten, goh, als wij nu die eikenvaten ook gaan gebruiken, maar we gaan er onze eigen wijn die we vandaag van Tempranillo maken, insteken. En dat deden ze ook en dat werkte wonderwel goed. Tot hun verrassing maakten ze van de lokale Tempranillo rode wijn die perfect kon rijpen op de eikenvaten die ze steeds meer gingen introduceren vanuit Frankrijk, maar zeker ook vanuit Amerika, want ze hadden ontdekt dat Amerikaanse vaten best ook wel interessant waren. Intussen steeg de reputatie van Bordeaux-wijnen als gevolg van de vraag van de Engelse aristocratie naar Franse wijnen. Nu ja, als ze geen oorlog aan het voeren waren. Dat weten we, Engeland en Frankrijk zijn heel vaak in oorlog geweest, maar als ze elkaar de kop niet aan het inkloppen waren, dan gingen er dus grote hoeveelheden wijn vanuit Frankrijk in houten vaten naar Engeland. En wijn was zo populair dat keizer Napoleon III voor de wereldtentoonstelling van Parijs in 1855 een klassificatie vroeg van de beste Bordeaux-wijnen, want hij ging daar een stand huren. Ik weet niet hoe groot die stand was, maar dat was best een grote stand waar de beste wijnen moesten gepresenteerd worden. Hij had aan specialisten gevraagd, maak mij een lijst, maak mij een klassificatie van de beste wijnen. En dat was toen eigenlijk gebaseerd op populariteit, op prijs. En dat was wel een indicatie van kwaliteit, maar het was eigenlijk vooral gebaseerd op de grote vraag van de Engelsen naar die heerlijke claret, zoals zij dat noemden, die heerlijke Bordeaux wijnen. En die klassificatie van Grand Cru Classés in Bordeaux, ja, die kennen we vandaag nog steeds. Dat is nog altijd dezelfde. Dus dat is Napoleon III die in die tijd die klassificatie had opgesteld. En dat was een succes, maar enkele jaren later sloeg het noodlot toe in Bordeaux. Want de Phylloxera deed zijn intrede. De Phylloxera, de druifluis, het beestje dat zich vastbijt in de wortels van de wijnstok en ervoor zorgt dat die wijnstok volledig vernietigd geraakt, geen groeikracht meer heeft, geen druiven meer geeft en uiteindelijk doodgaat. En iedereen die met wijn bezig was, die zocht koortsachtig naar een remedie voor dit vernietigende beestje. Men ging allerlei oplossingen maken en die over de wijnstokken gooien en men ging extra ploegen en men ging snoeien en men ging zelfs wijnstokken verbranden. Men ging dingen in de grond steken, de gekste dingen werden gedaan, maar er vond niemand op dat moment een remedie voor het vernietigende beestje. En die hele Bordeleese wijngaard, ja, die ging letterlijk naar de knoppen door die druifluis die zich steeds verder verspreidde doorheen die wijngaarden. Dat was een ronduit een drama voor Bordeaux en ook voor allerlei andere wijnstreken in Frankrijk. En wat eens de grote klassificatie op de Expo van Parijs was enkele jaren later het gigantische drama. Er was geen druif, geen wijndruif in Bordeaux meer te vinden. Alle druivenstokken vielen ten prooi aan een minuscuul klein beestje, de druifluis. Toen de druifluis dus rond 1860 die Franse wijnstokken allemaal vernietigd had, kochten de Fransen massaal de op eik gerijpte Spaanse wijnen uit Rioja. Natuurlijk, die wijn leek wel een beetje op de Bordeaux, want die was op dezelfde manier in die eikenvaten gerijpt. Natuurlijk, als het dezelfde druiven waren, was het helemaal goed, maar ook de Tempranillos op eikenvaten, die wisten de Fransen wel te smaken. En vroeger werden eigenlijk paardenwagens gebruikt om wijn te transporteren. Maar op dat moment zei men, ja, de hoeveelheden zo groot, we gaan dat op treinen doen. En er werden grote treinwagons volgeladen in het stadje Haro. En die vertrokken allemaal met vaten wijn richting Frankrijk. Vandaag trouwens, als je in Haro eens een keer gaat kijken in het station, dan kan je eigenlijk nog heel goed zien hoe dat er vroeger aan toe ging. Je kan ook binnenspringen in het lokale wijnmuseum. Dan krijg je echt wel een beeld van die bijzondere geschiedenis tussen de Fransen en de Spanjaarden op wijnvlak, tussen Rioja en Bordeaux. En ook Fransen gingen zelf naar Rioja komen, want daar was de druifluis nog niet aangekomen. En Fransen gingen ook in Rioja wijn maken en interesseerden zo ook, zeg maar, de wijntechnieken vanuit Bordeaux in Rioja. En dus die Rioja-wijnen die rijpten altijd op eikenvaten. En de bedoeling van dat rijpen was om, en dat is vandaag nog steeds zo, om die wijn drinkklaar op de markt te brengen. Maar gezien Amerikaanse eikenvaten eigenlijk dichtere poriën hebben dan de Franse, gaf men in Rioja toch wat de voorkeur aan Amerikaanse vaten. Want dan konden de wijnen nog een beetje langzamer, een beetje langer rijpen op die eikenvaten. Maar ook de prijs speelde een rol. Die Amerikaanse vaten waren toch wat goedkoper. En dus steeds meer Amerikaanse wijnvaten werden in Rioja gebruikt om de wijn te laten rijpen. Wat men niet wist in die tijd, dat is dat de druifluis in 1860 zijn buikje in Frankrijk volgegeten had en beslist had om naar Spanje te gaan. En dus wat deden al die druifluizen? Al die druifluizen die gingen op pad. Al die druifluizen die dachten, hé, wij gaan ook naar Spanje. En al die druifluizen, die vertrokken de Pyreneeën over, richting Spanje. La 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 la. La 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 la. Ja, die druifluizen in koor stapten dus de Pyreneeën over. Maar zo'n druifluis is een klein beestje, dus dat duurde wel even. Dat duurde jaren. Dat duurde zelfs tientallen jaren. Dat duurde zelfs bijna 30 jaar. Bijna 30 jaar deed die druifluis erover om van de ene berg naar de andere berg, door de sneeuw, door de valleien, om richting Spanje te gaan. En toen die druifluis in Spanje aankwam, toen zag die op de laatste berg, toen hij naar beneden aan het kijken was, fantastische, schitterende druivenstokken met allemaal druiven eraan en onder een mooi zonnetje. En wat zei die druifluis? Die druifluis die zei, wauw, wauw. En die andere druifluis in koor allemaal, wauw, wauw, wauw. En wat deden de druifluizen? Die hadden honger natuurlijk van over die bergen te stappen en die stormden naar beneden, rechtstreeks die wijngaarden van Rioja. En die druifluizen die stortten zich op die wijnstokken, klampten zich vast aan die wortels en begonnen te eten van de ene wijnstok naar de andere. En plots was het stil in het station van Haro. Alle wijnstokken waren vernietigd. Er werd geen wijn meer gemaakt. Er werden geen vaten met wijn op de wagons geplaatst en er werden geen treinen meer richting Frankrijk gestuurd. Er gebeurde niets meer. En ook daar zocht men naar oplossingen voor een drama dat zich in 1860 voltrokken had in Bordeaux en nu ook Spanje had bereikt. Er was geen druppel wijn meer te vinden. De wijnstokken waren vernietigd. Tegen 1901 waren alle wijngaarden in Rioja verwoest. Maar gelukkig had men dan in Frankrijk al ontdekt dat het enten van Franse stokken of van Europese wijnstokken op resistente Amerikaanse onderstokken de redding was voor de phylloxera. Men ging dus massaal al die druivenstokken van bij ons enten op de onderstokken vanuit Amerika. En dat was dus de redding tegen de druifluis, want die Amerikaanse onderstokken, daar hield die druifluis niet van, dus die brachten de redding. En dus meteen ging men in Rioja, maar ook in de rest van Spanje aan het werk. En zo is dus eigenlijk die hele wijngaard in Rioja uiteindelijk gered en verder intact gebleven tot wat we ongeveer vandaag kennen. Gezien de nadruk op de rijping op houten vaten, worden de wijnen in Rioja vandaag ingedeeld in vier kwaliteiten. De Rioja Joven zijn eigenlijk jonge wijnen, die worden niet gelagerd op hout. En dan heeft men de Crianza. De Crianza wordt 1 jaar op eikenhouten vaten gerijpt en dan minstens nog eens 1 jaar op fles. De volgende trap is de Reserva. De Reserva Rioja rijpt ook ongeveer 1 jaar op eik, of minstens 1 jaar op eik, maar mag pas na 2 jaar flesrijping op de markt komen. Gran Reserva Rioja wijnen verouderen minimaal 2 jaar op vat en dan ook nog eens minstens 3 jaar in de fles. En Rioja is eigenlijk in de loop der tijden steeds populairder geworden. Een beetje als alternatief voor de Bordeaux, maar zeker ook vanuit zijn rijpe, smaakvolle Tempranillo-wijnen, waar dat de houtlagering toch wat extra complexiteit aan toegevoegd heeft. Rioja is zelfs te populair geworden. In de jaren 80 van de vorige eeuw bijvoorbeeld kwamen er wijnen op de markt die gemaakt werden voor snel geldgewin. Dus kwalitatief niet zo'n goede wijnen, aan veel te dure prijzen en die profiteerden van het sterke imago van Rioja. En andere wijnstreken profiteren daarvan. Denk maar aan Ribera del Duero bijvoorbeeld. En dus al snel liep het marktaandeel van Rioja terug. Nadien zag men in dat het anders moest en profiteerde Rioja dan weer van de vraag naar zonnige, rijpe wijnen, ongeveer op het einde van de jaren 90. Traditioneel wordt Rioja ingedeeld in drie gebieden. In het oosten is er de Rioja Baja. Dat dankt zijn naam aan het feit dat een redelijk vlak landschap is, van ongeveer 300 meter boven de zeespiegel. En je vindt er vooral bodems van ijzerhoudende klei. Als je daar bent, zal je wel zien, dat is een beetje een roodachtige ondergrond. Het tweede gebied is de Rioja Alta. Dat ligt in het westen, een beetje links van de stad Logroño, en is meteen ook de grootste regio. Maar de beste wijnen, althans het zegt men, de beste wijnen, komen van het noordelijke deel, aan de andere kant van de rivier. En dat heet de Rioja Alavesa. De bergen in het noorden beschermen namelijk de wijngaarden tegen slecht weer. De wijngaarden liggen daar op vrij grote hoogte, zo'n 800 meter. En het is eigenlijk vooral dit gebied dat qua klimaat vergeleken wordt met Bordeaux. De ondergrond bestaat er veel uit kalkachtige rots en een beetje klei. Oké, maar is het dat dan? Of beweegt er wat in Rioja? Want de vraag is natuurlijk, ja, is die indeling in die drie gebieden belangrijk voor de consument? En nog meer, zit die consument nog altijd te wachten op die klassieke indeling met die houtlagering? Is Rioja nog steeds het gebied waar driekwart van de wijnen rood is? En waar die lagering op hout dan de enige indicatie voor kwaliteit is? Wordt er dan niet geëxperimenteerd met andere rassen? Of andere technieken? Jawel, er gebeurt zeker wat. 2 jaar geleden waren wij in Rioja. Dat was trouwens een cadeautje van mijn vrouw. Ja, mijn vrouw, ongelooflijk. Moest ik mijn vrouw... Nee, we wijken af. Maar dat was super interessant, want wijndomeinen die zoeken daar uitwegen voor eigenlijk de wat strenge regels in Rioja, want die regels in Rioja, die evolueren niet zo snel. En wijndomeinen zeggen, ja, maar wacht even, de consument evolueert wel, die wil misschien andere dingen. En mensen zijn dus uitwegen aan het zoeken voor al die rigoureuze kwaliteitsregels. En sommigen hebben gekozen om volop goedkope, jonge, goedgemaakte, moderne wijnen te maken aan aantrekkelijke prijzen. Maar anderen die trekken resolute kaart voor vernieuwing. Ze maken designerwijnen, ze maken wijnen van andere druiven, ook steeds meer witte wijnen trouwens, en wijnen van één bepaalde wijngaard met een bijzondere bodem. En dat hebben we daar ook vastgesteld. Dat laatste is super interessant. We hebben meermaals wijnboeren bezocht die het ook echt hadden over terroir. Die zeiden van, kijk, ik ga mijn wijn maken van dit specifieke wijngebied en ik ga die apart vinifiëren en apart bottelen en dat wordt mijn topcuvée die ook aan een hogere prijs verkocht kan worden. En dus steeds meer wordt er gezegd dat die verwijzing naar die drie regio's, de Baja, de Alta en de Alavesa, niet toe doet, maar dat het veel beter is om te verwijzen naar een specifiek subgebied of zelfs naar een individuele wijngaard met zijn eigen terroir. En ik denk dus dat die hele Rioja-streek op dat elan gaat verder bouwen. En er zullen wel traditionele wijnbouwers blijven en de houtlagering zal wel aanwezig blijven. Maar er is een hele nieuwe dynamiek met jonge, nieuwe wijnboeren die ook op een andere manier wijn gaan maken. En ik denk naar de toekomst toe, dan gaat Rioja toch wel er heel goed voor staan. Dus die rijke geschiedenis, die kennis die allemaal opgebouwd is vanuit die rijke geschiedenis, vanuit die link met Bordeaux, dat is de basis van Rioja. Maar het terroir, de subgebieden, de invloeden van de microklimaten zou best wel eens een keer kunnen bijdragen aan de toekomst van de Rioja, aan de nieuwe geschiedenis van Rioja. En dus Rioja is een hele boeiende streek, de moeite waard om te ontdekken en heerlijk om te drinken. Rioja, ja, het is een van mijn favorieten. Meer weten over wijn en over Oenotopia? Kijk dan op de website www.oenotopia.be. En anders, tot de volgende keer op de Oenotopia podcast.